onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 47. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 47e psalm. Luisteren wij naar datgene wat in zondag 18 van onze Heidelbergse catechismus beleden wordt aangaande de hemelvaart van Christus, Na de voorlezing van zondag 18 zingen we Psalm 110, vers 1. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 110, vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. We noemden nu Handelingen 1, de versen 1 tot en met 14.
Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in den hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat hij, als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich nemen zal. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op den dag in welken hij opgenomen is, nadat hij door den Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welken hij ook nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft, met vele gewisse kenteken, 40 dagen lang zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keren zij weder naar Jeruzalem van den berg, die genaamd wordt Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk, volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel de verzen 9 tot en met 11 van Handelingen 1. Handelingen 1, de verzen 9 tot en met 11. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Gaan we nu eerst over tot lezing van het formulier ter bediening van het sacrament van de heilige doop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onzen beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus, Handelingen 2, vers 39, met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Marcus 10, vers 16. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen, opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt. En de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de doophouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, die bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Hakvoort, moeder Hakvoort, geliefde ouders, beste Roelof en Bettine, ik hoop dat jullie niet alleen naar beneden zullen kijken als de praktijk van de opvoeding werkelijkheid wordt. Hier beneden werkt inderdaad de duivel. Die probeert alles om zijn onderdanen vast te houden. Maar dat jullie met de discipelen naar boven mogen kijken. Christus is ten hemel gevaren. Hij zit aan de rechterhand van God. Het is zijn kroningsdag, de hemelvaartsdag. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. En hij werkt op aarde. Sinds de hemelvaart tot op deze ogenblikken toe. En hij gaat daarmee door tot aan de dag van de wederkomst. Hij werkt door woord en geest. Het is de Heilige Geest die het wonder van de wedergeboorte tot stand brengt, die de waarachtige bekering werkt en het zaligmakende geloof schenkt. Daarom hoop ik dat jullie en alle ouders in ons midden veel naar boven mogen zien. De Satan is wel machtig, maar de Heere is almachtig. En hij gaat door met zijn werk. Hij wil gebeden zijn. De discipelen hebben ook gebeden en gesmeekt om de vervulling van de belofte. Er zijn rijke beloften bij de doop geschonken. De Heere wil om de vervulling gebeden zijn. Buig je knieën en smeek. Neig het hart van de kleine Clarissa en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dan zal ze een onderdaan worden van die ten hemel gevaren koning, die eenmaal al zijn onderdanen bij zich zal hebben. Als dat waar mag worden, kan het nooit meer misgaan. Wat er ook gebeurt in dit leven, dan moeten alle dingen medewerken ten goede en wacht uit genade. Alleen door het werk van die ten hemel gevaren koning, de eeuwige zaligheid. Zingen wij Psalm 105, vers 5, God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En na de bediening van het sacrament van de heilige doop zullen we staande zingen, derde vers van Psalm 134, dat zeer een zegen op u daal. Klaasje, Bertha, Hakvoort, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. zingen wij van Psalm 68, het 9e vers Gods wagens boven het luchtig zwerk en het 10e vers gelooft zij God met diepst ontzag. De versen 9 en 10 van Psalm 68 aan het einde van de dienst zullen gecollecteerd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, de grote hoge priester van het Nieuwe Testament is ten hemel gevaren. De oud-testamentische hoge priesters laten zien wie hij is. En dat weten jullie misschien ook nog wel, jongens en meisjes. Op de schouders van die oud-testamentische hoge priester was een steen. De ene steen met 6 namen en de andere steen ook met 6 namen. Zodat de 12 stammen van Israël als het ware op de schouder gedragen werden. En die lijn mogen wij doortrekken naar Christus. Hij heeft zijn kerk als het ware met zich meegenomen in de hemel. En er staat van hem dat de heerschappij op zijn schouder is. Hij heeft alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Dat betekent dat hij al zijn onderdanen, hoe hun omstandigheden ook zijn en wat ze ook meemaken, beschermt en bewaart. En daarom, geliefde gemeente, is het zo nodig een onderdaan van hem te worden. Dat heeft de kleine Clarissa nodig. Dat hebben wij allemaal nodig. Dan delen we in zijn bescherming, in zijn bewaring. En die hoge priester van het Oude Testament droeg ook een borstlap met 12 stenen. In die 12 stenen stonden de namen van de stammen van Israël. Wat betekent dat? Dat de hoge priester van het Oude Testament het volk van Israël op zijn hart droeg. Liefde had tot dat volk. En dat was bij de oud-testamentische hoge priester onvolkomen. Maar het is volmaakt bij de hoge priester van het Nieuwe Testament. Hij is ten hemel gevaren, maar hij draagt zijn kerk op het hart. Hij heeft klein en groot in de genade lief. Hij blijft aan hen denken. Hij blijft hen vasthouden, ook als zij loslaten. Christus, ten hemel gevaren. Maar hij blijft met zijn kerk al de dagen tot de voleinding der wereld. Onze tekst spreekt van zijn hemelvaart. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. De hemelvaart. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 2 gedachten. In de eerste plaats het feit van de hemelvaart en ten tweede het nut van de hemelvaart. De hemelvaart, in de eerste plaats het feit van de hemelvaart en ten tweede het nut van de hemelvaart. We lezen onze tekst: en als hij dit gezegd had, hij, de zaligmaker, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte, die begraven werd, maar ook is opgewekt en opgestaan en aan de zijnen verschenen is, dat lezen we in het derde vers, met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang zichzelf levend vertoont. Niemand hoefde te twijfelen aan zijn opstanding. 40 dagen lang, telkens opnieuw aan de zijnen verschenen. En één keer zelfs, zo staat in 1 Korinthe 15, aan meer dan 500 mannen. Christus is opgestaan. En deze opgestane levensvorst zou zijn werk gaan voortzetten in de hemelse heerlijkheid, nadat hij eerst nog tot zijn discipelen gesproken had van de dingen van het koninkrijk van God. En dan is hij daarvoor de laatste maal bijeen met 11 discipelen. Er waren er toch 12? Ja, maar Judas is daar niet meer bij. Judas, verschrikkelijk wat hij gedaan heeft en waar hij gekomen is. Maar deze 11, de namen zijn voorgelezen, zijn vastgehouden door Christus. Die waren met zichzelf teleurgesteld uitgekomen. Ze dachten heel wat voor de Heere over te hebben. Petrus heeft het gezegd, ik zal mijn leven wel voor u kunnen geven. En ook de anderen spraken soortgelijke woorden. Maar wat is er gebeurd? Ze zijn allemaal gevlucht. En Petrus, die eerst het zwaard had getrokken, heeft tot 3 maal toe de zaligmaker verloochend. Wat een wonder dat de zaligmaker dan hier met deze 11 discipelen bijeen is. Niet om hen verwijten te maken, maar om hen te onderwijzen aangaande de dingen van het koninkrijk van God. Dat is ook een wonder de eeuwen door. En ook als je vandaag de Heere echt mag liefhebben, dan kom je met jezelf teleurgesteld uit. Ik zal voor de naam en de zaak van de Heere uitkomen. Ik zal zijn getuige zijn. Dat kan in oprechte liefde gezegd worden. Maar als erop aankomt, wordt er vaak gezwegen. Wat een zonde liggen er niet in het leven van Gods kinderen. Ontrouw, loslaten van hun kant. Maar de Heere houdt trouw. Hij houdt vast en daarom is het zo nodig een onderdaan, een leerling van hem te mogen worden. Smeek daarom, geliefde gemeente, jongens en meisjes, bid het maar veel. Laat mij van uw grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. En dan geldt ook de kleine Carissa. Ze kan het zelf nog niet bidden. Maar dat Roelof en Bettine dat mogen doen. Ja, dat alle ouders dat mogen doen voor hun kinderen. Neig toch het hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Christus bijeen met zijn discipelen. En wat zegt hij dan? We lezen dat in vers 4. Dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden. Ga niet weg uit Jeruzalem. Daar zouden ze wel toe geneigd zijn. Waarom? Daar woonden de ergste vijanden van Christus, dus ook hun ergste vijanden. Daar kon je bang van worden. Maar als Christus nu zegt dat je daar moet blijven, dan hebben zij daar te blijven. Want juist daar in dat vijandige Jeruzalem zullen grote wonderen plaatsvinden. als de Heilige Geest wordt uitgestort in het hart van de discipelen, en als met name Petrus dan mag preken, dan worden er wel ongeveer 3000 vijanden tot God bekeerd, tot leerling gemaakt van Christus, tot een onderdaan van die ten hemel gevaren koning, van Jeruzalem niet scheiden, maar verwachten de belofte des vaders, de belofte die de vader heeft gegeven. En wat had de vader beloofd? De vader had de Heilige Geest beloofd. En ook de Heer Jezus zelf heeft dat beloofd. Hij heeft daarvan gesproken tijdens zijn omwandeling op aarde. En één tekst zal ik u daarvan voorlezen uit het evangelie. Naar de beschrijving van Johannes het 16e hoofdstuk, het 7e vers. Doch, ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Als de Heere heen gaat, dan moeten de discipelen bidden en smeken om de vervulling van de belofte, de komst van de Heilige Geest in een bijzondere rijke maat in hun hart en in hun leven. Ze zijn ook verblijd geweest toen de Heere ten hemel was gevaren. Verblijd, want de belofte aangaande de komst en de werking van de Heilige Geest zou vervuld worden. En zo mogen we vandaag ook verblijd zijn dat de Heere niet op deze aarde is gebleven, maar naar de hemel is gevaren. Want vanuit de hemel werkt hij door zijn woord en door zijn geest ook in onze tijd nog. Ik heb het gezegd in de enkele woorden gericht tot de doopouders, de duivel die is machtig. Maar God is almachtig. Die gaat door met zijn werk. Dat we groot van zijn almacht mogen denken en bij die eigenschap, die almacht van God, de vinger mogen leggen in het gebed. En dan lezen we, Johannes doopte wel met water, vers 5. Maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij zullen vervuld worden met de Heilige Geest. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult geen deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En daar geeft de Heere geen antwoord op. In die zin, hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En dan wordt er verwezen naar Matteüs 24, vers 36, waar het gaat over de wederkomst van Christus. Wanneer zal dat koninkrijk in zijn volle luister aanbreken? Dat tijdstip wordt niet verteld aan de discipelen. Maar ze moeten wel waken, net als wij. En bidden. En smeken om de voltooiing van het werk van God. Maar, en daar gaat het om, vers 8. Gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes. Kracht, daar staat een woord dat doet denken aan dynamiet. En dynamiet is ontzaggelijk sterk. Kun je muren mee opblazen en bergen uiteen doen springen. Wel, zo krachtig gaat de Heilige Geest werken. En dat is duidelijk geworden in Jeruzalem. Ik noemde het al. Zoveel zondaar op één preek, bekeerd in het hart gegrepen, te sterk geworden. De kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. Getuigen. Ze hadden gezien wat de Heere deed, gehoord wat hij sprak, oog- en oorgetuigen. Dat betekent dat ze weten waarover ze spreken, maar de krachtige werking van de Heilige Geest is nodig om dat naar voren te kunnen brengen op de juiste wijze. En dat getuigen zal niet alleen gezegend worden. Het zal ook vijandschap en tegenstand oproepen. Verzet. En datzelfde woord voor getuige betekent dan ook martelaar zijn. Ook dat is werkelijkheid geworden in die eerste tijd en de eeuwen door. Ook in onze tijd. Je leest daar de gruwelijkste dingen van. Maar in dat martelaar zijn, in dat getuigen zijn op die manier, laat de Heere zich niet onbetuigd. Hij sterkt. En wat er ook gebeurt, de toekomst is zeker. Want die onderdaan mag zijn van deze ten hemel gevaren koning, zal naar de ziel ingaan in eeuwige heerlijkheid, juist ook als de marteldood werkelijkheid wordt. En het lichaam, daar zorgt de Heere ook voor. Al wordt het dan misschien verbrand of wat men er ook mee doet. Het zal in heerlijkheid opgewekt worden op de jongste dag. Mijn getuigen zijn zo te Jeruzalem. Daar moesten ze beginnen. In die meest vijandige stad. Dus denk nou niet, geliefde gemeente, als je komt in een omgeving die heel vijandig is, dat we daar onze mond maar moeten houden. Getuigen zijn. Niet alleen met je woorden, ook met je daden. Laten zien dat het woord van God een lamp voor de voet en een licht op het pad is. Liefde tot vijanden. Liefde tot mensen die je haten en dwars zitten. Liefdevol hen aanspreken. Voor hen bidden. Heere, werk wonderen. Open hun ogen. En zou dan iets voor de almacht van de Heilige Geest te wonderlijk zijn, Jeruzalem. Velen bekeerd, ik noemde het al. Geheel Judea en Samaria. Ja, Samaritanen en Joden konden ook niet door één deur, om het zo eens te mogen zeggen. Stonden vijandig tegenover elkaar. Ook onder die mensen het woord van God verkondigen. En tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, al die dingen die we nu in het kort aangestipt hebben, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En hoe ging hij heen? Niet met gebalde vuisten. Niet de aarde verwensend en vervloekend, waarop hij zoveel had meegemaakt en moest lijden. Maar zegenend. Zegenende handen. Wat is dat een wonder. Allereerst een wonder ook voor de discipelen. Die hadden die zegen ook niet verdiend hoor. Ik noemde het toch al, allemaal gevlucht. Petrus de Heere tot driemaal toe verloochend. Had één van die discipelen verdiend dat de Heere hen persoonlijk zou zegenen? Nee toch? En hadden ze het verdiend dat de Heere hen in hun ambt zou zegenen? Dat hij zijn zegen zou verbinden aan het werk dat zij in het getuigen zouden gaan doen, ook niet. En moeten ook wij dat niet zeggen, als we eerlijk zijn, geliefde gemeente. Ik heb dat niet verdiend. Ouderlingen en diaken hebben dat niet verdiend. Wij allen hebben dat niet verdiend. Gods zegen ook niet verdiend in de opvoeding. En toch wil de Heere zegen geven op het gebed. De prediking van de apostelen is rijk gezegend. En tot op vandaag toe zegent de Heere het ambtelijke werk dat gedaan mag worden door predikers, ouderlingen en diakenen. En tot op vandaag toe zegent de Heere de opvoeding. Met zegenende handen ten hemel gevaren, de wereld nog latend in het heden der genade. Waarin het wordt toegeroepen aan vijanden, aan vervolgers. Wend u toch naar mij toe, zoek het toch bij mij, zoek mij en leef. En dat klinkt nog door in de prediking. Dat mogen we ook doorgeven, moeten we ook doorgeven in de opvoeding. Zoek mij. En leef. En het geldt ons allemaal. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Zegenend. En dan zagen de discipelen, toen de Heer nog dichtbij was, de littekens in zijn handen. Daar kwam geen druppel bloed meer uit. Want dat bloed dat is gestort. Wat ligt daar ook een rijke prediking in, een rijke evangelie. Er is vergeving, er is verzoening, er is zaligheid alleen door mijn werk. En die littekens prediken ook. Ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Onuitwisbaar staan daar de namen van die ontelbare scharen ingegrift. Voor hen het bloed gestort tot een volkomen verzoening van al hun zonden. Zegenend ten hemel gevaren. De Heere gekroond in de hemel. Om van daaruit zegen te verspreiden op de aarde. Hij werd opgenomen. Daar zij het zagen met hun eigen ogen gezien. Als hij plotseling was weg geweest, ja, dan zou je gezegd kunnen hebben, wat is er eigenlijk gebeurd? Dan zou dat vragen opgeroepen kunnen hebben. Maar die vragen worden voorkomen. Voor hun eigen ogen hebben zij het gezien. Hoe de zaligmaker loskwam van de aarde, opgenomen werd in hemelse heerlijkheid. De Heere nam hem op. Opgenomen, dat wil zeggen dat God de Vader tevreden is met zijn borgwerk. De goedkeuring van God de Vader klinkt daarin door. Een uitroepteken wordt gezegd achter de woorden: het is volbracht. Hij werd opgenomen daar ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En dan komen daar, als ze hem toch nog nablijven staren, om nog een glimp van hem op te kunnen vangen als dat zou gebeuren, twee engelen. En die engelen in mensengestalte en in witte kleding rein, heilig, zuiver, overwinning ook, wit is de kleur van de overwinning. Dan zeggen die engelen tot hen: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Hij komt terug. Wanneer? Dat wordt er niet bij gezegd. Maar dat is uiteindelijk het einde van heel de wereldgeschiedenis en van heel de kerkgeschiedenis. Hij komt, om de aarde te richten. Maar eerst zal het woord, zal het evangelie, ook het hemelvaartsevangelie, gepredikt worden onder alle volkeren der aarde. En de Heere zal die prediking met zijn zegen achtervolgen. En daar gaan we van zingen. Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereldrond en wat er verder volgt uit het 14e vers van Psalm 22. Ten tweede, het nut van de hemelvaart. Daarom is ook zondag 18 aan u voorgelezen. Met name vraag en antwoord 49. Dan wordt het gevraagd, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Voorspreker, advocaat. Op deze aarde heb je ook advocaten. Als iemand onschuldig beschuldigd wordt van een misdaad, ja, dan zal een advocaat alles proberen om de onschuld in de daad te bewijzen. En als iemand maar een kleine misdaad begaan heeft, dan kan ik me ook goed indenken dat daar een advocaat is die zo'n persoon toch verdedigen wil. Stel je nou voor dat iemand heel veel overtredingen begaan heeft, heeft ingebroken, gelogen, gedood, moorden gepleegd met voorbedachte raden, dan zou ik me kunnen indenken dat een advocaat zou zeggen, nou, dat doe ik niet hoor. Hij moet maar een ander zoeken om zich te laten verdedigen. Deze advocaat doet dat nu juist wel. Hij verdedigt alleen maar mensen die de gruwelijkste misdaden gepleegd hebben. Ik ben een gruwelijke misdadiger, u en jullie, een kerk vol van misdadigers. En meeluisteraars of kijkers. Want wij zijn allen in Adam in opstand gekomen tegen God. Die oneindig goede oppermajesteit hebben wij de rug toegekeerd. En gekozen voor de duivel, zijn grootste vijand. Dat is de werkelijkheid. Wij zijn allemaal doelmissers geworden. De Heere heeft ons geschapen om te leven, te spreken en te denken tot eer van zijn naam. Wij wandelen met plezier op de brede weg. We doen graag de zonde. We zijn haters van God en haters van de naaste. Dat gold ook van de discipelen van nature. Maar de Heer heeft hen losgerukt uit de klauwen van de Satan. En zo doet hij dat nog. En voor zulken pleit deze advocaat. Voor zondaren die uit zichzelf nooit naar God gezocht en gevraagd zouden hebben. Is dat nou geen onbegrijpelijk groot wonder? Dat deze heilige advocaat die zelf zonder enige zonde is, voor grote zondaren pleit. En hoe doet hij dat? Nee, hij zegt niet dat het wel wat meevalt. Hij wijst niet op verzachtende omstandigheden. Die zonden zijn inderdaad gepleegd. Gruwelijk kwaad bedreven. Daar wordt niets van afgedaan. En hij kan dan ook helemaal niets aanwijzen in één van hen voor wie hij pleit, dat een verzoenende houding zou kunnen opwekken bij God vandaan. Maar hij wijst op zijn eigen werk. Ik heb betaald voor allen zonden, voor allen ongerechtigheden. En dat geldt nu die ontelbare menigte die zalig zal worden. En de Heere nodig nog om tot hem de toevlucht te nemen. Om het alleen van hem te verwachten. Om je door hem te laten onderwijzen. Je door hem te laten beschermen. In zijn offer te mogen delen. in zijn voorbeden ook. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Hij wijst op het bloed dat hij gestort heeft. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor ons. En ook voor de zonde van de ganse wereld. In heel de wereld mag en moet dat verkondigd worden. Zoek het toch bij deze voorspraak, bij deze advocaat, want anders wacht u het oordeel. Wat een wonder van Gods goedheid, dat dat uitgedragen mag worden. Voorspraak. En nog een tweede zaak, ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Waar het hoofd is, daar komt ook het lichaam. Hoofd en lichaam kunnen niet van elkaar gescheiden zijn. En Christus is het hoofd van zijn kerk. En waar hij is in de hemelse heerlijkheid, daar zullen ook al de zijnen zijn. Door de Heilige Geest tot lidmaten van Christus gemaakt. Want dat zijn we van nature niet. We zoeken het niet bij hem. We verwachten het niet van hem. Maar hij is het die wonderen werkt vanuit de hemel. Hij ontdekt door zijn geest aan zonde en schuld. Maar het is ook de Heilige Geest die oog geeft voor het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En wat wacht er dan? Een heerlijke toekomst. Waar Christus is, zullen ook al zijn ledematen, al zijn volgelingen zijn, zullen delen in de eeuwige gelukzaligheid. Zouden we dat niet zoeken voor onszelf, voor ons nageslacht? Als we geen kinderen hebben, ligt er toch wel een taak hoor. Een taak om te bidden voor jong en oud in de gemeente, dat geldt toch iedereen? Heere, maak toch dat ze u mogen gaan dienen, u mogen gaan liefhebben, u mogen gaan vrezen. Want als dat gekend mag worden, wacht er een heerlijke toekomst tot zich zal nemen. Daar bidt die hoge priester ook om, Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En de Vader heeft het hem beloofd in de eeuwigheid. Hij is van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der volken tot uw bezitting uit alle volken zullen er toegebracht worden. Ook uit Nederland. Nut van de hemelvaart. En het laatste wat de catechismus noemt op grond van Gods woord, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is zittende, ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Ja, zo zijn wij nu van onszelf. Zo komen we op deze wereld in zonde ontvangen en geboren. Dan zoeken we de dingen die op de aarde zijn. Maar waar zijn we dan toch dwaas, geliefde gemeente? Terwijl we verkeren onder de prediking van het woord, toch doorgaan in het zoeken van de dingen die op de aarde zijn. De Heere zegt het, wat baat het de mens de gehele wereld te gewinnen en schade te lijden aan zijn ziel. We kunnen wel rijk worden hier. Als je sterft, moet je alles achterlaten. En rijkdom kan een zegen zijn hoor. Maar één ding moet er toch boven staan. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. De roepstemmen gaan uit. ook op Urk. En voor we naar binnen gingen, hoorden we nog dat in het ziekenhuis een man van 26 jaar ook aan het coronavirus overleed, terwijl er geen onderliggende klachten waren. En we zijn toch elk ogenblik in gevaar. En denk eens aan de goedheid van de Heere. Denk eens aan die pleitbezorger, die hemelse advocaat. Wie zou nou meer macht hebben om zondaren te bekeren dan hij? En wie zou meer liefde hebben tot misdadigers dan hij? Want hij heeft de hemel verlaten, is de helse smarten ingegaan. We zouden het zo kunnen zeggen, dat de hel voor hem openging. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En op de hemelvaartsdag gaat de hemel voor hem open. En al de zijnen zullen hem volgen. Die ontelbare scharen, die velen die toegebracht wordt, alle landen, alle volkeren. De hel verdient. Ze waren op weg naar de eeuwige ondergang. Maar de Heere heeft zijn liefde in hun hart uitgestort. Ze konden het niet meer vinden in de dingen van beneden, in de dingen van deze aarde zeker. Ze hadden er wel een taak in dit leven, maar hier je taak te verrichten in besef dat er toch een einde aankomt. Vreemdelingschap te mogen beleven. Onderdaan van die koning te mogen zijn, die volmaakt zorgt. En de dingen van het koninkrijk van God te mogen zoeken. O geliefde gemeente, doe dat toch. Als u het nog niet doet, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zal de Heer ook voor alle andere dingen zorgen. Al het andere zal u toegeworpen worden. De kracht van de Heilige Geest, die zorgt ervoor, de almacht van de Heilige Geest, dat de dingen die boven zijn gezocht mogen worden, waar Christus is, zittende ter rechterhand van God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En daarom verwacht het niet van de dingen van beneden. Ga daar niet in door. Bekeert u daarvan. We zijn nog in het heden der genade. En wie door genade de dingen van het koninkrijk van God mag zoeken, de dingen die boven zijn, die zal ook boven komen naar de ziel. Op het moment van sterven. Want die koning zorgt. De hoge priester bidt. Hij draagt ze op zijn hart en op zijn schouders. Hij beschermt en bewaart. En uiteindelijk zal het zo worden. Dat nieuwe Jeruzalem. Dat werkelijkheid zal worden op de dag van de wederkomst. Om dan eeuwig en volmaakt te mogen leven tot eer van God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u danken te erkennen. We mochten voor de tweede maal bijeen zijn op deze hemelvaartsdag. Het sacrament van de heilige doop mocht bediend worden. Uw woord mocht uitgedragen worden. Wil van dat alles toch de naprediker zijn in het hart. Door de werking van uw geest. Gedenk de komende dagen die nog scheiden van de zondag. Als het toch ook een bijzondere zondag zal zijn, dat ambtsdragers bevestigd of herbevestigd mogen worden. U ziet nog naar ons om als gemeente. Dat mogen we daarin toch opmerken. Gedenk de zieken, de ernstig zieken, de rouwdragenden. U kent ieders omstandigheden. Dat moeilijke wegen, onbegrijpelijke wegen, zouden mogen medewerken ten goede. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. Dit smeken we uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het vierde vers van Psalm 98. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 98ste psalm. Ontvangt nu hier thuis of waar u ook bent de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.